Zo, we zijn er bijna. Nog één studie. Ik besef dat het best veel is om over na te denken. Veel om te verwerken. En toch is mijn hoop dat, dat er dingen zijn die wij ook in staat zijn om met de tijd praktisch om te zetten. En praktisch, dat ze praktisch in ons leven gaan waar worden. Want... Weet je, het is namelijk een groot probleem. Als wij het alleen maar als kennis leren. Er staat in 2 Korintiërs hoofdstuk 3. Staat er over dit evangelie die God schrijft. Hè? Hij zegt in vers 3. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent. Door onze bediening opgesteld. Dus kijk. Als je zit hier in de Bijbelschool, jullie komen naar de Bijbelschool, geloof ik, omdat jij niet alleen voor jezelf wil leren van God, maar ook toch de hoop hebt en de gebed heeft dat God jouw leven mag gaan gebruiken in het leven van anderen. En dus wat Paulus hier zegt, hij zegt, God gebruik mij. Hij zegt, en God werkt door me heen. En hij schrijft een brief in je leven, maar hij schrijft het niet met inkt. Maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. En dat is in die oude hart van steen zal ik verwijderen en ik geef je een hart van vlees, de nieuwe hart. Ga God inschrijven en hij schrijft dingen in je leven en nieuwe karaktereigenschappen wat hij gaat vormen. En dan zegt Paulus, zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Dus ik moet gaan vertrouwen. Ik geloof Arjan en het hele werk binnen Hartkruis. We vertrouwen dat ook. Dat die dingen wat hier staat, fundamenteel bijbelonderwijs van het hoofd naar het hart. Radicale toewijding, pastoraal enzovoort. Dat het echte praktische dingen in je leven gaan worden. Want anders betekent het niet veel. Weet je, hier staat niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars in het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En dit is zo belangrijk. Dit is zo belangrijk. Als wij bij Romeinen 8 komen en we komen over de werk van de geest. En de werk van de geest in onze leven, dan, weet je, heeft Romeinen 8 het over, ook over Christus die in ons gevormd wordt. En het beeld van Christus, wij worden omvormd gelijk te worden aan hem, hè, de eerstgeborene van de schepping. Als je wilt draaien, zeg hij, moet je de poot draaien. Zit er een brom in? Oh, oké. Hier zit hij zit aan die kant. Ja. Oké. En wat er nou gebeurt, weet je, uiteindelijk de resultaat van Gods werk in je leven. Je krijgt dat nieuwe hart en het nieuwe hart wordt naar het beeld van Jezus. Nou ga je vrucht dragen voor God. Nou, ik omschrijf het altijd zo en dit is waar, zoals ik zeg, dit is eigenlijk een hele andere thema, dus ik ga er iets korts over noemen. Maar de doel die God nu heeft in ons leven is om ons te veranderen naar het beeld van Christus. Ja, want ook in die relatie met hem, dat wij weer worden zoals hij. En dan zeg ik, naar de mate dat wij met hem hebben geleiden, zullen wij met hem verheerlijkt worden. Ja, dus naar de mate dat je niet hebt geleid, dat je niet bereid was om veranderd te worden, ga je dus niet aan die verheerlijking deelnemen. Er zitten dus verschillende gradaties in blijkbaar. En ik geloof dat dit tijd op aarde die wij hebben is zo belangrijk. Omdat het is de enige tijd dat God heeft om jou en mij te veranderen. Het is de enige tijd. Als je sterft, kom je in de eeuwigheid. En in de eeuwigheid waar God is, wordt gezegd over God, ik ben wie ik ben. Gisteren, vandaag en morgen, dezelfde. Dus als wij in de eeuwigheid gaan komen, dan ga je, wie je dan bent, ga je voor eeuwig zijn. Dit is waarom als iemand Jezus niet in zijn hart heeft, niet een nieuwe natuur, dan is die voor eeuwig verloren. Hij kan niet meer veranderd worden. Maar dezelfde geldt voor ons naar de mate dat wij zoals Jezus zijn. Nou, Nou, moet je goed luisteren. Dus ik zeg, dit is eigenlijk een hele andere thema, maar ik vind het toch belangrijk om het te zeggen. Als ik twee mannetjes heb, ja? Allebei wederom geboren. Dus allebei, tjoeps, nieuw hartje. Tjoeps, nieuw hartje. Nou, ze gaan allebei naar de Bijbelschool. Hè? Ze vinden studies geweldig en boeken lezen en cassettes luisteren. En dat is zo, ja, nee. Weet je, en deze één hier, die gaat kennis verzamelen en meer lezen en zelfs memoriseren misschien. En heel duidelijk aan vertellen van hoe je dit moet doen, hoe je dat moet doen. Maar praktisch gaat hij zelf niet veel omzetten in zijn leven. Dus wat gebeurt met hem? Zijn hoofd groeit. Hij krijgt geweldige kennis. Nou, behalve dat hij op een heel gevaarlijke weg is, maar hoe dan ook. Maar zijn hartje die blijft zo klein. Nou, op de dag als Jezus komt, of als hij komt te sterven, en wij een nieuwe lichaam krijgen, dan wordt die hartje eruit gehaald, en dan krijgt hij een lichaam die bij die hartje past. Nou, dat is een figuurlijk gesproken voorbeeld, hoor. Ja? Maar, denk erom, de Bijbel zegt, wie op aarde de kleinste zal in de hemel de grootste zijn. Dus er is wel degelijk een verschil in. En zo gaat hij voor eeuwig zijn. Die kop wordt gewoon op de ashoop gegooid, zeg maar. De andere daarnaast die zegt, nee, maar ik wil ook gaan toepassen. Ik wil ook gehoorzaam zijn. Ik wil hem toelaten om mij te veranderen. Ik wil hem praktisch leren volgen. Ik wil groeien in de Here. En wat gebeurt? Hij leidt hem en maakt misschien fouten, maar hij wordt veranderd van dag tot dag. Zijn hart wordt steeds groter. Hij wordt meer en meer naar het beeld van Jezus. En wanneer het zover is, Jezus terugkomt, of hij komt te sterven en die dag komt dat wij ons verheerlijkte lichaam krijgen, dan wordt die hart eruit gehaald en dan krijgt hij een hart, of een lichaam die bij die hart past. En deel aan Gods glorie voor eeuwig. Nou zeggen, ja, maar we moeten toch ons niet uitstrekken. Staat er niet dat Mozes hield zijn blik gericht op de vergelding? En daarom achtte hij de aardse en de moeite als iets kleins. Paulus zegt, hij zegt, dit lichte last der verdrukking bewerkt voor ons een eeuwige gewicht van heerlijkheid. Wij moeten beseffen, als wij kunnen zelfs godsdienst verzamelen. Zie, een van die vruchten van die boom was, hij was begeerlijk om daardoor verstandig te worden. En wij kunnen denken, als wij maar Bijbelse kennis verzamelen, en heel veel Bijbelse kennis hebben, dat mij heel geestelijk maakt. Nou, zo is het niet hoor. Het moet oppassen dat je niet vol van geesten wordt. Dat is iets anders dan geestelijk. En daarmee bedoel ik religieuze geesten. Er zijn genoeg professoren en die geen praktische uitvoering van het leven van Christus in hun leven. Jezus, ik sta nog steeds verwonderd over Jezus. Die dat goden gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, zegt hij, maar zichzelf ontledig heeft. Zijn heerlijkheid heeft afgelegd. Zijn alwetendheid, zijn alomtegenwoordigheid, zijn almacht afgelegd. En is een mens geworden. En gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood aan het kruis. Hij is gewoon geworden. Eén van ons. Om ons te redden. Weet je, ik denk dat we daar een grote fout maken. Dat we daar denken van, oh, ik moet alleen maar meer weten. Dat leeft zo in onze wereld. Hoe beter je gekwalificeerd bent. Nou, ik wil je echt zeggen, het kan ook geestelijk voor ons een grote probleem zijn. Als we het kennis wat wij leren niet omzetten in gehoorzaamheid, dan is het letter die dood. Dan wordt het dode letter. Dan wordt het krachteloos. Maar wij moeten leren om ons door Gods geest te laten leiden, dat wij in de bediening mag wandelen die uit de geest is. En wij komen hier echt een beetje in een uitdaging voor ons die Calvinistisch, en dat zie ik mezelf ook in, maar die Calvinistisch denken. Ga alsjeblieft met mij mee naar Romeinen hoofdstuk 8. Nou, we hebben gelezen, we hebben gezien in de vorige studie vanuit Romeinen 7, eigenlijk samenvattend zoals het in Romeinen 7 vers 6 staat, wij zijn ontslagen van de wet, gestorven aan dat waarin wij vastgebonden zaten. Ja? Dus het was zo eng verweven met ons, hij zegt, zodat wij nu in de nieuwheid van de geest dienen en niet in de oudheid van de letter. Nou gaan we naar Romeinen hoofdstuk 8 en ik lees vanaf vers 12. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Dus alhoewel deze neiging er is, alhoewel de verlokking er kan zijn, maar zeg, ik ben niet meer verplicht om daarna te leven. Ik kan ervoor nee zeggen. Hij zegt, want als u naar de vlees leeft, zult u sterven. Dit gaat alleen dode werken tot gevolg hebben, het gaat geen leven brengen. Als je echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Nou, hoe moet je dit doen? Hoe moet jij door de geest de daden van het lichaam doden om te leven? In de volgende vers staat er, immers zoveel als door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen van God. Nou, vind ik het verwarrend in deze vertaling, de herziende vertaling. Ik zou zeggen waarom. Er staat namelijk in vers 16, die geest getuigt zelf met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Als je wederom geboren wordt, dan ontvang je de geest van God. Hè? Dat weten we. En dan getuigt zijn geest met mijn geest dat ik een kind van God ben. Het Griekse woord is technon. Een kind van God. En ik weet dat hij heeft mij gered. Maar in vers 14 gebruikt hij een ander woord. Hij zegt, zoveel door de geest van God geleid worden, die zijn hios. En dat, de vertaling die dat eigenlijk meestal mee vertaald wordt, zijn zonen Gods. Nou, het probleem is dit. Dat van een kind naar een zoon, daar zit voor mij groei in. Ja, een groei naar volwassenheid. Je wil kinderen, zonen en vaders, zegt Johannes. En natuurlijk ook, geldt het ook voor zusters. Ja, maar dus je wordt een kind van God en je mag gewoon een kind zijn. En het is heerlijk om God te dienen. En dan hoe meer je gaat leren om gehoorzaam te zijn. En dat heeft zelfs Jezus, dat zei hij door hetgeen hij lijden moest. Heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Dus dat is niet zo makkelijk. Dat is niet zo makkelijk. Maar dan komt daar groei in jouw geestelijke leven. En ga je om je gaan leren om door de geest geleid te worden. En waarom hebben Calvinisten hier soms moeite mee? Omdat je dan op iets komt waar iemand van komt en je kent dat wel, dan zeg je, ja nee, ik voel dat de geest mij zo heeft geleid of zo, weet je wel? En dan kan je heel snel op een subjectieve iets komen. Dat snap ik. Dat iemand zich eigenlijk niet door de geest geleid is, maar is gewoon, de wens is de vader van de gedachte. En dan, dat Calvinisme, deze instelling is meer, wij weten, ik kan het uit mezelf niet bewerken. God doet het. Dus dan moet iemand niet komen met ik ben persoonlijk door de geest geleid. Dat vinden we dan, wacht even hoor. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Typische Nederlandse Calvinistische instelling. Lekker nuchter blijven, weet je. Maar waar is dat? Ik spreek hier niet over een gevoel van dit de geest leidt me om dit in de geest. Daar spreek ik niet over. Ik spreek over het zoeken van Gods wil. Het vinden van wat zij wil. Het vinden van de werken die hij heeft voorbereid. En hem dan gehoorzamen. Niet in wat ik denk wat zijn wil is. Maar het vinden, het zeker weten en het ook bevestigd zien in wat hij wil. En dat is niet, het is simpel, maar het is niet zo makkelijk. Want heel snel zal mij en jou, onze alle religieuze Adams, weer een weggetje wil vinden om zijn eigen weg te gaan. Het is heel makkelijk om geestelijke of godsdienstige kennis te gaan vervangen met geestelijke volwassenheid. Geestelijke volwassenheid komt uit gehoorzaamheid. En niet uit kennis vergaderen. En op het eind van de dag gaat het daarom. Wat mag God en heeft God praktisch door jou en mijn leven gedaan? Ik zie dit als zo'n groot probleem binnen de kerk in het algemeen. Aan de ene kant heb jij misschien charismatische kringen, waar men heel snel denkt, oh, dit is de Heer gezegd en dat weer. En echt misschien door emoties. En dan je denkt van, ja, maar weet je, waar is het karakter van Jezus? Waar is het gefundeerd in het woord? Waar is het... Maar aan de andere kant heb je in traditionele kerken, waar men zegt, oh, nee, dat niemand iets subjectiefs in die richting durft te zeggen. Het is alles geschreven, het staat geschreven. Ik weet wel iemand die dat 3 keer aan Jezus heeft gezegd. Weet je, dus waar dat is, waar ligt het waar wij gaan leren om ons door de geest geleid te worden en daardoor doden wij de werken van het vlees. De moment als wij mogen weten wat de wil van God is, als wij dat mogen weten, dan gaan wij groeien in wat hij voor ons heeft. Oké. Nou is de vraag, hoe doen wij dat? Hoe doen we dat? Hoe laten wij ons door de Heilige Geest leiden? Weet je, eerst moet je beseffen, God wil jou leiden. God wil jou leiden. Als er over Jezus staat, hij komt deze leven. Hij zegt, want ik doe niets uit mezelf, zei Jezus zelf. Maar wat hij de Vader ziet doen, dat doe ik. Wat ik van de Vader hoor, dat zeg ik. Ik heb in mijn hart, toen ik tot bekering kwam, had ik een verlangen erna om de Heer te dienen. En ergens wist ik dat hij voor mij een roeping heeft voorbereid. Ergens wist ik dat. Maar ik ging niet gelijk, ik ging gewoon verder. Ik ging wat mijzelf ook bijbelstudie leren. Maar ik ging gewoon met mijn werk verder en zoek. Ik denk, de Heer zal mij het duidelijk maken. En op een gegeven moment in Zuid-Afrika hoorde ik een messiaans beleide Jood die deze kruisboodschap preekte. En dat sprak mij zo aan. Ik wist, maar dit moet de wereld weten. Dit moet de wereld weten. Het kracht van het kruis. En hij had ook zo'n type zenderschool van mensen uit allerlei verschillende kerken. En dat vond ik ook geweldig. En daar naartoe. En in die tijd werden we ook uitgedaagd om te gaan bidden. Wat wil God dan weer doen? Nou, velen van jullie kennen mijn verhaal. Ik heb dat ook verteld voor de zomervakantie in Winterberg. Maar ik heb God verenigd. Ik dacht steeds aan Nederland. Ik ben hier 2 keer geweest. Mijn opa en oma die van allebei kanten die woonden hier. Mijn opa en oma van mijn moeders kant die waren 50 jaar getrouwd in 74 en 79, 55 jaar. En toen waren wij met ons hele gezin hier. Weet je, dus ik ken het een beetje. Je zou misschien zeggen, ach, de wens is de vader van de gedachte. Maar en de natuurlijke trok Nederland me niet. Maar mijn papa die zei altijd, als je hier op 6 weken op vakantie komt, dan regent het 2 keer. 1 keer 2 weken lang en 1 keer 4 weken lang. Ja? Dus als je dan uit Zuid-Afrika komt, waar het heerlijke zonneweer is en echt 8 maanden in het jaar tussen 25 en 28 graden. Nou, dan trekt dat in het natuur niet. Dat kan je geloven. Maar ik had die gedachte. Dus wat ben ik toe gaan doen? Ik heb God gaan vragen. Heere, is het uw wil? Is dit wat u voor mij wil? Ik heb geleerd, als je God specifieke vragen stelt, krijg je specifieke antwoorden. En dan zegt vraag en die zal gegeven worden. Klop en voor u zal open worden gedaan. Zoek en gij zult vinden. Maar heel vaak geloven we dat niet meer. Dat God vandaag nog spreekt. Vandaag nog ons wilt leiden. Daar gaan we nou naar kijken. Ja. Hoe krijg je de antwoord? Dat is een goed vraag. Ja, maar eerst als ik dan zeg, begin daarmee. Begin om specifieke vragen te stellen. Dat wij gebed niet zoiets zien van, nou ik zeg mijn gebed op, ik bedoel het ook van harte. Maar als God nog iets aan mij zou willen zeggen, ik ben alweer weg, want ik heb het zo druk, weet je. Maar dat God ook wil spreken tot ons vandaag. En God zal nooit, dat kan ik zeggen, hij zal nooit iets inspreken dat tegen de Bijbel is. Hoef je helemaal niet bang voor te maken. En ik wil ook zeggen, het is mogelijk dat jij kan weten dat dit Gods wil is. Dat je dat kan zeker weten. Maar hoe? Hoe doe je dat? Oké. Ga alsjeblieft met mij mee naar Jacobus hoofdstuk 1. Jacobus hoofdstuk 1 en vers 5. Als iemand van u in wijsheid tekort schiet. Nou, ik weet niet of hier misschien vanmiddag iemand is toevallig die in wijsheid tekort schiet. Ah, dat is één erachter, ook nog één. Oké, gelukkig. Gelukkig, ja. De anderen die weten het al. Oké. Als iemand de wijze, laat hij dan vragen aan God. Hier is de eerste. Vraag. Je krijgt niet omdat je niet vraagt. Ik heb geleerd specifieke vragen en ik schrijf die vraag op. Ik heb toen over mij, dat die gedachte van, moet ik naar Nederland? Heb ik opgeschreven, Heere, is het uw wil dat ik naar Nederland ga? Is dit waarom ik daar aan denk? Of is het gewoon maar toevallig, is het maar mijn idee? En een paar maanden na las ik Genesis 31 en vers 3. En er staat, en de Heere sprak tegen Jacob, sta op, ga naar het land uw vaderen en naar uw familie en ik zal met u zijn. Nou, op dat moment toen ik dat las, het was voor mij het werd zo levend en op dat moment viel er iets in mijn hart. En dat wat er in mijn hart viel was geloof. Zie, ik heb namelijk eens mij ook opgevallen dat de mensen in Hebreeën 11 die grote dingen voor God hebben gedaan, die hebben het alle gedaan door geloof. Door geloof heeft Abraham. Door geloof heeft Noach. Door geloof heeft Jozef. Door geloof heeft Jacob. Door geloof heeft David, Salomo. Noem maar op. En wat is geloof? Geloof is de zekerheid van waar men op hoopt. Het bewijs van dingen die je niet kan zien. Dus geloof is niet, nou ja, ik hoop het met een religieuze connotatie. En ik spreek nou hier niet in eerste over mijn reddend geloof, hè, dat ik ben tot geloof gekomen, maar het geloof voor een taak, het geloof voor een roeping, het geloof voor de leiding van God. Ja, het is een geloof, is dus een zekerheid voor iets waar je hoopt, zegt Hebreeën 11 vers 1. Ik hoop iets, ik wil iets doen, ik hoop. En ineens krijg ik een zekerheid. Dit is wat God wil. En dat is zo tastbaar in mijn hart, dat het een bewijs is. Het is iets, het is er. Het is er. Nou, dan zegt men, ja, weet je, mijn geloof is als een mosterdzaadje. Hè, maar dat is, en dat klinkt ook heel... We hebben zulke van die geweldige religieuze uitspraken. Weet je? Mijn geloof is als een mosterdzaadje, broeder, of zo, weet je wel. Zeg ik, ja, weet je, wat gebeurt er met een mosterdzaadje? Het gaat niet om dat hij zo klein is, maar het staat, hij valt in de grond en dan gaat hij groeien. Dus als jouw geloof als een mosterdzaad is, dan is het van de groeiende soort. Dat is wat er weer bedoeld wordt. Dus hoe kan je weten of het echte geloof is? Zoals je dan gehoorzaam gaat worden, gaat dat geloof groeien. Nou, dan gaan we even nog verder lezen hier, Jacobus 1. Indien iemand van die wijsheid tekort schiet, die vragen God erom, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en het zal hem gegeven worden. Kan je zien, aan ieder, niet alleen aan evangelisten, of aan predikanten, of voorgangers, of pastoren, aan ieder wil God wijsheid geven. Nou, ik lees nog verder. En ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt gelijk op een golf der zee die door de wind voortgestuurd en op en neer geworpen wordt. Zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Heftig, hè? Dus je kan er ook helemaal verkeerd omgaan en dat je dan geen wijsheid van God krijgt. Nou, hoe moet je het doen? Laten we zeggen, ik heb hier, je hebt eigenlijk bij alle vragen wat je hebt, heb je twee mogelijkheden. Ja of nee. Simpel, hè? Ja of nee. Moet ik iets doen of moet ik het niet doen? Goed, ja of nee. Dus ik ga bidden. Heere God, ik zit met deze situatie. Ik moet met mijn buurman gaan praten. Ik moet mijn vader. Misschien moet ik iets gaan in orde brengen. Misschien moet ik een bepaalde zaak aangaan. Ik moet een beslissing. Of zelfs, Heere, als ik dan nog niet getrouwd was, een jonge meisje, ik denk, Heere, is hij voor mij? Of is zij voor mij? Ja of nee? Wat drama, Heere, alsjeblieft. Dit is een geweldige keuze, hè? Nou, ik wil niet de raad van mijn vader geven. Mijn vader heeft altijd gezegd, zoek iemand met geld, de liefde komt later. Weet je wel? Dus dat, daar gaan we niet op in, hè? Zo wordt het niet bedoeld. Oké, okay. Nou... Dus ja of nee, dus ik ga bidden, ik ga echt serieus bidden. En nou, George Muller, hè, die voor de weeskinderen heeft gezorgd, voor meer dan 10.000 weeskinderen, hij heeft altijd gezegd, het grootste ding bij het ontdekken van Gods wil, het moeilijkste is om eerst jouw hart in een conditie te krijgen waar het geen wil van zijn eigen heeft. Dus het betekent, jij moet echt bereid zijn, je moet zeggen, Heere, als u zegt nee, is het nee. Dan accepteer ik het. En ik ben bereid. Als u zegt ja, is het ja. Ik ben bereid voor ja en nee. Je ziet, het helpt niet. Je zegt, Heer, ik weet niet of het hij zijn of die, wie het zal worden. Ik gooi al die namen in de hoed en ik trek gewoon tot ik de naam heb die ik wil. Zeg, ja, ik heb ervoor gebeden en ja, ik voel het gewoon. Toen die naam eruit komt, toen voelde ik het gewoon, weet je wel. Ja, je maakt het alleen moeilijk voor jezelf. Dus je moet, als jezelf, je moet niet beginnen, echt zeggen, Heere, ik wil echt uw wijsheid hebben. En wat u zegt, ik onderwerp aan zijn wil. En zeg, Heere, niet mij wil geschieden, maar u wil. Hij weet beter. Hij weet beter. Ik wil jou zeggen, dat nu dat meisje dat jij zo leuk vindt, die zo leuk met haar heupjes zwaait. Pas op als ze later met een paar woorden gaat zwaaien als je getrouwd bent. En een paar handen gaat klappen. En wie weet dan, jongen, dan ben je over die zwaaierij helemaal niet meer zo blij. Of andersom. Maar God weet het. God weet wie bij wie past. God weet deze dingen. Ja, en God weet ook hoe ons... Straks gaan we op een partner zoeken. Want ik soms... Nou nee, daar gaan we niet op. Oké, Heere, ja of nee? Nou, dan ga ik bidden. En wat ik dan moet doen, wanneer wij bid, moet hij vragen in geloof. Geloof waar? Ik bid toch om geloof voor een bepaalde zaak? Waarvoor moet ik dan geloof hebben? Geloof dat God zegt... Ik zal jouw wijsheid geven. Dat heb ik net gezegd. Wie bidden moet bidden. Niet twijfelen. God, ik geloof, u gaat mij wijsheid geven. Nou zeg ik bijvoorbeeld. Zeg maar, goed, Heere, dus hoe ga ik dat laten zien? Dus ik neem een besluit. Ik neem een beslissing. Zeg, Heere, ik geloof, nee. In dit geval moet ik dit niet doen. Dus dit besluit. Dan denk ik, oh nee, maar jammer. Weet je, als ik het verander... Ja, dat lijkt me wel erg leuk. Ja, lijkt me toch wel. Ja, ik denk toch ja. Nee, ik denk ja, geweldig. Ja, oké, Heer. Oh, maar dat kan helemaal fout gaan, man. Jongen. Oh, man, stel je voor, we maken fout. Nee, ik durf het niet, hoor. Ik zeg, ja, oh, Heer. Ja, ik weet, het is wel een kans. Het kan wel. Ja, misschien toch wel, weet je wel. Oh, nee, ik weet, wat ga ik zeggen? Oh, jij, hoe lijk ik? Op een golf? Ter zee, heen en weer, zo iemand moet niet menen dat hij iets van God gaat ontvangen. Waarom niet? Want mijn hele gedrag zeg ik aan God, Heere, ik geloof niet dat u mij wijsheid gaat geven. Snap jij? Zo vaak, wij willen dit voor de Heere gaan doen, maar oh, ik vind het zo moeilijk om het om nou te weten. De Heer zegt, nou ja, Heere, welke kant moet ik op? Nou, zolang je in de auto zit, nou, Heere, welke kant moet ik rijden? Ja, zegt hij, zolang je stilstaat, maakt niet uit welke kant je op. Kijk, je komt toch nergens. Dus wat moet u gaan vragen, Heer? Oké, help mij, leid me. En ik wil wat u wil. En ik rij. En de Heer zegt, rechtsaf. En ik weet gewoon, ik moet rechts. En ik ervaar hoe die geloof als een mosterdzaad groeit. En eens komt weer een bocht, weer rechtsaf. Het was maar 2 veranderingen en ik zit al de andere richting op. Helemaal. Zo makkelijk was dat. Ja, maar ik moet open en leerbaar blijven. Dus wat ik ook wil laten zien, ik bid ervoor, ik vraag om wijsheid specifiek. En mijn eerste beslissing, wat ik voor God besluit, nou het ligt natuurlijk aan hoe groot die besluit is. Je kan, soms gaan wij vasten. Soms gaan we, neem ik het dagengebed, ik trek me terug. Soms gaan we het in onze team bespreken. Soms wil ik horen wat anderen zeggen. En dan nemen we beslissing, maar dan gaan we kijken wat gebeurt er. Groeit het geloof in ons hart, dit is de juiste beslissing. Al komt er tegenstand, maar wij weten, dit is de juiste beslissing. Of blijf er twijfelen, blijf er verwarring komen. Komt er gewoon geen vrede? Dan weet ik, nee, dit was de verkeerde beslissing. Ik moet mijn beslissing veranderen. En dan moet die vrede komen. en die geloof gaan groeien. En ik weet, ja, nee, toch niet. Oh, dan ben ik blij dat ik niet die weg op ga. Heren, ik heb het niet gezien, maar u heeft mij ervoor bewaard. Omdat ik geluisterd heb naar wat zijn geest in mijn hart doet. Ja, nou wil ik even in de Bijbel kijken naar een paar zulke voorbeelden. Onder andere in Handelingen hoofdstuk 16. Handelingen hoofdstuk 16. Dit is Paulus op zijn tweede reis. En dan staat er: en nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Wat een geweldig tekst. Wat een geweldige tekst. Ik bedoel, wij zo zeggen, dat kan niet, dat moet van de duivel komen. Hoe kan iemand wel ons verhinderen om het woord van de Heere te spreken? Wij voelen ook soms, ik wil mijn buurman, ik wil iedereen vertellen en ze moet het woord weten. En de Heilige Geest verhindert hen om het woord Gods te spreken in Azië. Waarom? Nou, zou het kunnen zijn dat God misschien beter weet of Azië erop voorbereid is of niet? Zou het kunnen zijn dat God eigenlijk alle factoren kennen en wij niet? Is het mogelijk? Ik hoop dat jullie met mij eens zijn hoor. Ik ben er namelijk van overtuigd. Ja? Ik weet nog hoe ik van mijn vrienden toen ik tot bekering kwam. Ik was de eerste van die vrienden tot bekering kwam. En ik heb mijn vrienden tegen de muren opgejaagd. Ze moeten ze bekeren. En tot op een gegeven moment dat ik voelde dat God aan mij zegt van: Eddie, misschien moet je eerst met mij praten over je vrienden voordat jij met hun praat. Weet je wel? En dat ik eerst moet gaan bidden. En er was één vriend bij zijn vader is gestorven aan alcoholisme. En hij, met 16, dronk hij al een hele fles sterke drank op een feestjeavond en 6 biertjes. Nou, met 16, 17, dan moet je weten waar je naartoe onderweg zijn. Dus toen ik tot bekering kwam, oh, hij was zo'n zware last op mijn hart. En ik was aan het bidden voor hem. Volgens mij ging ik toen voor de eerste keer in mijn leven vasten. Ik ging 3 dagen vasten en ik denk aan het eind van de vasten ga ik naar hem toe. Het was zijn verjaardag. En ik dacht, ik ga hem zeggen, Albi, ik zeg, luister, ik heb een geschenk voor je, maar wat ik voor jou heb, kan geld niet kopen. Ik wil jou vertellen over Jezus en het geschenk van het eeuwig leven. Nou, je kan je voorstellen, hè? alleen voor dat moment, ik heb gebeden. En ik ging naar hem toe, ik klop aan zijn deur en hij is niet thuis. Hij was niet thuis. That's it. Heren, hoe kan dit gebeuren? Kan hij niet zien? Je ziet toch hoe ik me heb ingespand? En er ging bijna een jaar voorbij. En op een avond ging ik naar een huiskring, een bijbelstudiekring. En het was al, voor Zuid-Afrika begrippen, is het vergelijken met ongeveer al 11 uur 's avonds hier. Zo 10 uur, ze gaan daar een uur vroeger naar bed en ze staan een uur vroeger ongeveer op. Maar, en ik voelde mijn hart. Dat God op mijn hart legt, zegt, ga naar Albi toe, ga nu naar hem toe. En ik was in het noorden van Pretoria en hij woonde ergens midden. Moest ik wel tenminste 20 minuten tot een half uur rijden om bij hem te komen. Het is een heel grote stad natuurlijk. En ik zei aan die andere jongens, ik moet weg. Dus ik stap in de auto en ik denk, heren, hoe kan dit nou? Kijk hoe laat het al is. Hij slaapt al. Dat kan toch niet? Hè? Dus ik was natuurlijk heel gewillig en gehoorzaam, dat hoor je. Weet je wel? Dus en ik rijd en de hele weg gaan mopperen. Weet je, en uiteindelijk ik kwam bij hem, hij woonde in een flat, en ik ging naar boven en hij was er. Hij was er. Nou ja. En ik zeg, hey Albi. Hij zegt, ja, hoi Eddie. Hij zegt, wat doe jij hier? Want ondertussen ik vraag, ja heer, wat ga ik doen? En ik voelde, ik had een videoboodschap bij me van een predikant waardoor ik tot geloof ben gekomen. Ik zeg, ik heb een preek wat ik jou wil laten zien. Het duurt ongeveer een half uur of zo. Hij zegt, ja, maar hoe wil je het mij laten zien? Ik heb geen video's bij. Ik zeg, nou, ik kan gezamenlijk naar Jimmy, een andere vriend, gaan. Die woont daar heel dichtbij. Of ik kan gewoon naar hem gaan en zijn videospeler gaan halen. Hij zegt, nee. Hij zegt, laten we naar hem toe gaan. Ik zeg, heb jij niets te doen? Ja, nee, ik heb morgen schrijf ik bij mijn werk een grote tentamen en zo. Maar moet je niet leren? Ik wou God aan het helpen, hè, lijkt het wel. Weet je? Hij zegt, nee, laten we maar even gaan. En we gaan er naartoe, het duurde een half uur, we kijken het aan, het ging over de zekerheid van zaligheid. zekerheid van als je wederom geboren wordt. En we rijden terug en hij was zo stil. Ik zeg, Albie, en nu? Hij zegt, ja, wat die man zei is waar. Ik zeg, Albie, zal ik stoppen? Zal we samen bidden dat jij je leven aan de Heer geeft? Hij zegt, nee, hij zegt, je kent mij. Hij zegt, ik zal vanavond op mijn knieën gaan als mijn bed en mijn leven aan Jezus handen geven. Ik zeg, Albie, oké, ik zeg, maar beloof me één ding. Als je dat hebt gedaan, als we elkaar weer zien, de eerste keer moet je me daarvan vertellen. He? Ja, oké, goed, dat zou je doen. Nou, ik naar huis. Ik bedoel, rond de rotondes in Pretoria. Oh, dank u, Heer. Ik was zo blij. Weet je? Maar God weet het. Ik zie hun volgende week weer. Ik verheug me erop, die vrienden. En allemaal. Weet je, nu nog dienen ze de Heer. 9 uit 10 van vrienden zijn tot geloof gekomen. Als we maar op God wachten. Als we maar gaan leren om gelijk. En we kunnen fouten maken. Weet je, ik heb het meeste geleerd uit de fouten die ik heb gemaakt. Als ik meende dat iets Gods wil was, en het blijkt dan het niet te zijn. Dan moet je geen religieuze excuus ervoor vinden. Goh, ik heb een fout gemaakt, maar Heer, waarom? Waarom was mijn motief dit of dat? Want dat gebruikt God om ons te laten zien en ons scherper te maken. Dit is zo belangrijk. Nou, hier, we lezen nog even verder. Paulus kreeg vers 6. En bij Missie gekomen, vers 7, probeerde zij naar Bithynië te reizen. Maar de geest liet hen niet toe. Is het niet geweldig? Je zou het niet verwachten. De een staat, de Heilige Geest verhindert hun. En anders, de geest liet hun niet toe. Dus ik denk, het kan op een verschillende werkwijze van de Heilige Geest duiden. Misschien bij de een kreeg iemand een woord of een tekst waarvan hij voelde. Jongens, ik weet niet, ik voel me alsof God dit aan ons wil zeggen. En bij de andereen kreeg ze gewoon geen rust. Maar wat je ziet van Paulus en zijn team. Ze luisterden ernaar. Ze probeerden niet koste wat het kost hun wil af te forceren en dit gaan we doen. Ja? En dan lezen we verder. Toen we bij Missie voorbij gereisd waren, kwamen zij in Troas. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. Toen wij nu dit visioen gezien had, probeerden wij met één naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had om het evangelie aan hun te verkondigen. Kijk eens hoe mooi dit gebeurt. Paulus kreeg een visioen, maar hier staat, toen hij dit visioen gezien had, probeerden wij met één naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had. Je ziet, als je samen werkt voor de Heere en je samen zijn wil zoekt, jij hebt dezelfde geest dan ik als je wederom geboren bent. Er is niemand van ons die een speciale, zo'n pasje hebt van, ik mag naar de troonkamer. Jezus, kijk mijn pasje, je moet even buiten wachten hoor. De troonkamer staat open voor een tijd van nood voor een iedereen van ons. En ik kan vaak duidelijker merken in mijn team, in ons leidersteam, of iets van de Heer, door dingen wat die anderen delen, als bij mijzelf. Want mijn eigen hart, die wil nog wel eens proberen om mij te bedriegen. He, dat oude, dat probeert weer naar boven komen. En als iemand anders zegt, dus als ik vertel, dan merk ik uit wat zij zegt, en het zet bij mij geloof vrij. En dit maakt ons afhankelijk van elkaar. God wil niet dat wij een lone ranger, ik en mijn Bijbel en wij weten het wel. Weet je wel, we weten het beter dan de rest. God wil dat wij afhankelijk zijn van elkaar, leren van elkaar. En dat is heel belangrijk bij de leiding van de Heilige Geest zoeken. Dat we ons openlaten voor correctie van anderen en samen Gods wil zoeken. Want waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. Nou, dat gaat niet om het algemene tegenwoordigheid van God. Dan hoef hij het niet te zeggen, want God is overal, toch? Maar het gaat om de gemanifesteerde tegenwoordigheid. Op die momenten, als je bidt, op die momenten waar je merkt, God is er. Ja? Op die momenten waar je dat merkt. Oké.
Oeps. Dat ging niet goed.
Als mijn vrouw mij nou ziet, dan zegt ze, dat moet je niet doen, je moet een andere bril bij je hebben. Ja? Oké. Okay. Maar laten we even kijken. Laten we even gaan naar Efeze hoofdstuk 15. Ach, Efeze 5. Zie je die bril gelijk... Gelijk doet die brillen niet en dan komt er, voeg ik aan de Bijbel toe, lijkt me hier. Hè? Efeze 5 en vanaf vers 15. Let dan nauwgezet op uw wandel. Niet als dwazen, maar als wijzen. En dit is een tekst die God ons gaf aan het begin van ons werk in Nederland. Ik ben, zoals ik al verteld, toen God dat op mijn hart legde, ga naar Nederland. En ik kreeg geloof in mijn hart daarvoor. En natuurlijk was ik bang. Ik had geen vaste ondersteuning. Ik had geen, ik wist niet wat voor methode, wat ik zou doen. Ik wist het niet. Maar ik had geloof in mijn hart. Dat God zei, ga naar de land van je vaderen en naar je familie en ik zal met je zijn. Ja, die verzekering had ik. Dus ik kwam in 1988 met gewoon een koffer in mijn hand. Weet je wel? En we gingen zoeken en God ging deuren openmaken. En we gingen, maar in het begin gaf God ons dit. We waren het team, we waren vier man van die zendingsschool. Binnen 6 maanden zijn 3 van hun zijn teruggegaan, 1 echtpaar en de andere. En was ik alleen. Maar ik kon niet teruggaan, want er was bij mij hart te sterk. Nou, gelukkig zond God anderen om mij te helpen en met de tijd is het team gaan groeien. Maar dit was een tekst. Let nauwgezet op hoe je wandelt. Ja? Niet als dwazen, maar als wijze. En buit de geschikte tijd uit. Ik geloof in de NBG staat, koop de tijd uit. Want de dagen, omdat de dagen kwaad zijn of boos zijn. Nou, wij leven in boze dagen. Je ziet al de wereld gebeuren. He, dat is, ik geloof, wij leven in een tijd waar de Bijbel zegt, wanneer gij deze dingen beginnen ziet te gebeuren, hef uw hoofd omhoog. Ja, de tekenen der tijden aan alle kanten. En als we ons hoofd op de Heer gaan, dan ga je verlossing zien. Oké, dus koop de tijd uit. Dus wat ga jij met je tijd doen? Wat ga jij doen met dit wat voor je ligt? Koop de tijd uit. Hoe? Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. Wat wij moeten doen, is niet om onverstandig te doen, maar tracht te verstaan wat de wil des Heere is. Als er iets is wat wij nou moeten zoeken, is het dat. En nou, hoe ga je dit vinden? Wie zoekt zal vinden. Ga zoeken, ga bidden, ga vragen. En ga dan beslissingen nemen. Maar laat je corrigeren. En kijk of dat geloof in je hart gaat groeien. Oké, nou ik zeg het heel eenvoudig. En ik weet, omdat er zoveel stemmen zijn in de wereld. En ons vlees die nog af en toe roept. Dat het soms moeilijk is om ons op dat als antenne op dat stem van God in te schakelen. Ja? Maar hoe weet jij nu dat geloof ook voor jou gaat werken? Weet je, lieve mensen, in de wereld, iedereen heeft de verlangen dat zijn leven iets mag betekenen. He, iedereen wil dat heel graag. En je hebt overal heb je de Hall of Fame. Nee, van die en als je bij Madame Tussauds, als het een wasbeeld van jou gemaakt wordt, nou ja, geweldig, weet je. He, dan heb je iets bereikt, dan ben je iemand, je bent bekend geworden, bekende Nederlander. En dan meen men, je hebt iets bereikt. Nou, sommige van hun hebben, sommige niet. Maar, als jij iets wil betekenen voor God, weet je, ik wil je zeggen dat het mogelijk is. In Hebreeën 11 lezen we van God. Van God zeide een lijst van allemaal mensen die dingen hebben gedaan waardoor mensen duizenden jaren later nog over spreken over wat zij gedaan hebben. Denk je niet dat het gaat geweldig in de hemel wezen om even te zitten met Elia? Zeg Elia, koffie erbij. Ik weet niet of de koffie is. Als het Nederlanders zijn, moet er wel koffie zijn ook. Hè? Maar nou, hoe dan ook. Hey, Elia, kom hier. Hey, vertel me even van op dat berg Karmel. Hoe voelde je je? Wanneer wist je dat God vuur uit de hemel ging laten komen? Wanneer wist je dat? Denk je niet, jullie kijken me zo aan, hij is er hoor, in de hemel. Maar dan komen nog vele anderen. Dat is Jozef. Jozef, maar vertel mij van de tijd. Heb je ooit Potifar weer gezien? Nadat je uit de gevangenis kwam. Wat zei hij toen jij onder... Al zulke dingen. Mensen, was een mensen, net als jij. Elia was een mens zoals wij. Weet je, grote... Wij hebben al dingen meegemaakt die zo geweldig waren. Ik weet nog, God had ons eerste gebouw gegeven als gemeente. Echt op geweldige manier. Maar op een gegeven moment... Was ik in die gebouw en we waren aan bidden, we hadden gebed en vaste tijd. En de gemeente is aan groeien. En ik kijk zo uit naast ons uit de kelder en de gebouw direct aansluitend aan ons is van de vakbond was dat. Met vier kantoren. En ik voel zo dat God op mijn hart legt, bid voor dit gebouw. Ik denk, wat moeten wij met die gebouw? Weet je, nou dus ons gebouw hier, dan die vakbondgebouw en daarnaast is een bioscoop. Ja, met één grote zaal voor 600 plaatsen. En ik voel dat. En ik bad het uit. Ik zeg, Heer, ik geloof, u wil dat wij voor dit gebouw bidden. En ik weet nog, een van de vrouwen van de oudste, die keek naar mij en zei, zij merkt gelijk dat, of dat geloof vrijgezet werd. Dus, nou ja, oké, wij denken van, misschien wil God iets daarmee, hè. Dus dan, als de predikers bij ons kwamen, dan vertelde ik hun daarvan. En die zei, oh, goede visie, Eddie. Je bent een visionair. En misschien wil God wel die bioscoop aan jullie geven en alles, weet je. En toen ervaarde ik dat God iets aan mij zei. En het was niets nieuws, maar God zei aan mij, hij zegt, Eddie, jij moet je mond houden, jij praat te veel. Nou, echt waar, op dat moment de vrees des Heren viel op mij en op ons als leidersteam. We waren toen, was nog in het begin van de gemeente, niet te oud, we hadden twee oudste echtparen die samen doen en we zeiden niets meer. Ging een jaar, anderhalf jaar voorbij. En het begon weer in ons hart te bewegen. Te gaan bidden voor die gebouw. Nou, ik weet nog dat het in december was. En ik zeg, ik denk, ik moet gaan bidden. En ik zeg, Heer, zal we weer u gaan zoeken? Zal we gaan vasten? Zal we gaan bidden? Wat zal we doen? En ik las de tekst in Jeremia. Er staat, na 10 dagen zal ik u antwoorden. Dus we riepen 10 dagen vasten uit. Maar de rest van de gemeente wist van niks. We gaan gewoon vasten. We willen Gods wil zoeken. Wat zijn zijn verdere plan voor ons? Ondertussen hadden we nog iemand in het leidersteam erbij, nog een oudste. En de mannen zijn natuurlijk de oudsten, zoals wij dat in de Bijbel zien. Maar wij dienen als één vlees samen. Dus we gaan heel vaak samen bidden, ook met onze vrouwen, samen Gods aangezicht zoeken. En tijdens die vasten, iedere ochtend bidden wij als leidersteam en 's avonds de hele gemeente samen. En op de 8e dag van die vasten, tijdens de gebed van de oudste team, zei een van de oudsten, hij zegt, ik heb heel tijd een beeld, ik moet heel tijd aan een beeld voor ogen dingen van een viskom met één vis erin. En ik heb het gevoel dat God zegt, dit vis kan niet groeien, want die viskom is te klein. Ik denk wij moeten bidden voor een nieuwe gebouw. Dus ik stop de gebeden, ik zeg, nou, dat is Reinhard, ik zeg, even jou vertellen wat anderhalf jaar geleden gebeurd is. Dit is wat wij voelden, het kan allemaal gewoon onze gedachten zijn, hè. Dus ik zeg, maar, dit is wat wij voelden, wij zeggen, kom, we zeggen, Heer, als het nu de tijd is, wil u het laten zien. Die avond kwam er de storm Kirill, orkaan Kirill, weet niet of je het nog kan onthouden. Die kwam over de oosten van Nederland en over ons gebied. En 's nachts, ik kon niet slapen, dus ik stond op 3:15 of 3:30 stond ik op. En ik ging water halen en de krant was al gekomen. Dus ik moest naar boven, ik wil gaan bidden, water. En ik haal de krant en ik loop zo naar boven en ik kijk op de voorblad. Er staat de krant, vakbond verlaat Noordhorn. En die gebouwen gaan verkocht worden. Heren, u wil met mij praten. U wil met mij praten. Oh, welke boek? Welke boek wil u gebruiken? Wil u uit de Bijbelboek? Wat wil u doen? Weet je wel? Ik ben stille tijd aan de midden van de nacht. En uiteindelijk lees. En ik pak uiteindelijk het boek van Colin Urquhart. Wat ik gewoon aan het lezen was. Ik weet niet meer waarom. Maar bij de 4e hoofdstuk. En daar stond de eerste reis door. God vergeet nooit zijn beloften aan zijn kinderen. En ik kreeg geloof in mijn hart. Hè. En ik dit is het woord. Nou, volgende ochtend weer gebed. Ik zeg, jongens, jullie weten wat gisteren gebeurd is. Jullie weten hoeveel anderhalf jaar. En God zegt, ga vasten voor 10 dagen. Ik zeg, en kijk nu wat hier in de krant staat. Nou, die zondag kwam een van onze huiskringleiders, een van de diakenen, kom naar mij en zegt, Eddie, ik heb tijdens deze week een bijbeltekst voor jou gekregen, maar mij zegt het helemaal niks. Ik zeg, wat is het? De tekst wat Daniel zegt, Heren, wij danken u dat u tot ons gesproken hebt in de gezichten van de nacht. Ja? Nou, geweldig. Ik belde op in Frankfurt, de hoofdkantoor. Dit is zoals de FNV, hè. Dit is van de IG Metall in Duitsland. Een hoofdkantoor in Frankfurt. Ik zeg, luister, dit stond in de krant. Is het te koop? Wij zijn de directe buren. Wij hebben interesse. Ja, het is te koop. Hoeveel wil je ervoor hebben? Nou, jullie kan het laten waarderen. 200 tot 210.000 euro. Nou, kijken. De grond was waard 140. Was niet te duur. Wij roepen de gemeente bijeen. Wij zeggen, jongens, kijk, zo en zo, dit is het verhaal. En door die vasten, door die samenbidden, is dat echt coöperatieve geloof. Het is ook iets wat gaat gebeuren als God de gemeente één maakt. En iedereen ervaart het. En ik geloof, zo moet de gemeente ook samenwerken. Dat niet één is boven de anderen. Je moet niet alleen doen wat die zegt, maar God gaf iedereen geloof. En ze waren allemaal eens en zeggen, Eddy, wij moeten het kopen. En ga onderhandelen, koop het. 200, 210, dat is een goede prijs. Koop het, weet je wel. Maar ik ben handelaar, ik was niet accountant van niks. Dus ik ben ook zo, heer, ik wil een beetje korting. En Nederlander, hè, dus een beetje korting hebben. Ik denk, het zal de mensen motiveren. Nou, een paar maanden later, afspraak met de grote man uit Frankfurt. Komt met zijn dikke Audi of Mercedes eraan. Hij gaat met deze oudste van de plattelandse gemeente onderhandelen, weet je wel, op de woensdag. Maar de zondag daarvoor kwam er op bezoek iemand die bij ons op de zendingsschool, wij hebben 12 jaar lang een zendingsschool op de boerderij gehad, en iemand die bij ons een bijbelschoolcursus heeft gedaan, zoals jullie nu zeg maar een Winterberg doen. En die is makelaar. En hij werkte voor de internationale bank nu in Hannover, en hij is ook oudste in de gemeente. En hij luisterde naar mijn verhaal. Hij vertelt wat ik jullie net heb verteld. Hij zegt, Eddy, jij hebt geen idee hoe het van God is dat ik vandaag hier ben. Ik zeg, waarom? Hij zegt, 1,5 jaar geleden heeft de vakbond, de IG Metall, heeft al hun gebouwen in de hele Duitsland laten herwaarderen. En zij hebben onze bank, JP Morgan of zo, internationale bank, hebben zij de opdracht gegeven om dit te doen. En onze bank heeft mij en mijn collega de opdracht gegeven om dit te doen. Wij hebben Duitsland in twee gedeeld, hij heeft de ene helft gedaan en ik de andere helft. Ik kan jou precies zeggen wat zij vinden wat dit gebouw waard is. Dus zoals die profeet, die informatie, helemaal tegen die. De volgende dag stuurde mij de formule. Hij zegt, hier Eddy, vul dit uit. Hij zegt, en dan weet je precies. En liet mij precies zien hoe ik dat. Dus ik was helemaal voorbereid, hè. Dus ik ging onderhandelen en ik hoopte, ach, als het 2% was 196. Nou, 186 zou nog beter zijn. 176 zou de beste zijn. Uiteindelijk werd gekocht voor 176. Zonder makelaarskosten. In Duitsland zou dat nog 10.000 euro zijn die er overheen kwam. Maar nou kwam nog de beste. Waarom mochten we dit zeggen? Toen dat bekend werd dat het verkoopt zou worden en zij het ook door de makelaar te koop zet, wou de kinobezitter, hij heeft geen parkeerplaats, toen wou hij het kopen, want anders kan hij niks met zijn bioscoop. En toen was het al verkocht. Maar nou gebeurde nog wat. Wij hebben dat gekocht, ja, we hebben het gekocht, en tussen dat en de kino is een doorgang, waar de kinobezitter heeft recht van overpad. Want zijn uitgangen zijn aan die kant. En hij dacht, want het moest volgens wet. Maar hij heeft in 1956 een contract getekend, waardoor de bezitter van de vakbondgebouw, omdat hij de recht van overpad krijgt, de recht krijgt om 1 keer per maand gratis op zondagochtend de kino te gebruiken. En wij wisten dat niet. Moet je je voorstellen. En wij hebben dit gekocht, wij hebben die bioscoop, ja, de kino in Duitsland dan, hè. Wij hebben het gekocht, en nu hebben wij onze situatie, mensen, wij zijn een gemeente begonnen met, zonder geld. Wij waren met 17 man, zijn 17 jaar geleden begonnen, 2 voltijdse oudsten, zonder inkomsten. We hebben die 2 gebouwen nu gekocht, wij betalen 1800 euro per maand af aan die gebouwen. Maar wij krijgen huur, want bij deze 1 woning erin en bij die gebouw van de vakbond zijn 2 woningen en 4 kantoren erin. Wij betalen 1800 euro voor allebei samen en we krijgen 1300 euro aan huur binnen. Dus het kost ons 500 euro voor beide gebouwen. Wat wil ik daarmee zeggen? Ik wil zeggen, de moment als jij God gaat gehoorzamen, de moment als je gaat stappen zetten, de moment, en je laat je corrigeren, en je werkt samen, je zoekt de eenheid, je gaat vasten, je gaat bidden, ga je ontdekken dat God grote werken hebt voorbereid. Voor jou. En voor mij. Nou, hoe kan je zeker weten? Ik ga tot slot komen. Galaten 5 en vers 6. Galaten 5 en vers 6. In Christus Jezus heeft namelijk niet besneden zijn enige kracht. Ook het onbesneden zijn. Het niet besneden, ook het onbesneden zijn. Maar het geloof dat door liefde werkzaam is. Dus er is geen regel die jij kan hebben. Dat en dat, zo moet je zijn. Dan ben je een goede gemeente. Of dan ben je een goede christen. Niets daarvan heeft kracht in zich. Maar geloof. En geloof is werkzaam door liefde. Door liefde. Als je mij lief hebt, zult je mij geboden bewaren. Bewaren. Ga met mij tot slot even naar Markus 14. Markus 14, vers 1. Nu was het na 2 dagen Pascha en het feest van de ongezuurde broden. En de overpriesters... En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om hem door een list te grijpen en te doden. Maar ze zeiden niet op het feest, dat er niet misschien opschudding komen onder het volkenstaat. Toen hij te Betanië was, in het huis van Simon de Melaatste, kwam toen hij aanlag een vrouw met een fles met zuivere kostbare nardesalf. En nadat zij die albastenfles gebroken had, goot zij hem uit op zijn hoofd. En er waren sommigen verontwaardigd bij zichzelf en zeiden, waartoe dient deze verkwisting van de zalf? Want deze had voor meer dan 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En zij vielen haar scherp tegen haar uit. Maar Jezus zeide, laat haar met rust. Waarom valt gij haar lastig? Zij heeft een goed werk aan mij verricht. Want de armen heb gij altijd bij je en wanneer u wilt, kunt gij hun wel doen. Maar mij heb gij niet altijd. Zij heeft gedaan wat zij kon. Zij heeft van tevoren mijn lichaam gesalfd voor de begrafenis. Voor waar ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden, in de hele wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. En wordt vandaag weer waar. Hè? Maak het waar. We spreken over wat deze vrouw gedaan heeft. Nou, wat vind jij ervan als over jouw leven gesproken gaat worden? Overal in de wereld. Als Jezus vertoeft te komen, misschien nog zelfs over 100 jaar. Over wat God door jou gedaan heeft. Denk je dat het mogelijk is? Ik denk dat het mogelijk is. En gaat het erom? Gaat het dat ze over mij moet spreken? Nee, natuurlijk niet. Maar als wij dingen door geloof gaan doen, kunnen wij niet roemen. Want dit is Hij die het door ons doet. Hij doet het door ons. En ik zou wel spreken, ik zou dat mensen wel weten wat Christus door mij gedaan heeft. Dat zou ik graag wel zien gebeuren. Maar hoe? Nou, hij zegt geloof door liefde werkend. Nou, deze vrouw, wie was zij? Het is niet helemaal duidelijk wie ze was en de bijbelcommentaren verschillen. Hè? Maar sommige bijbelcommentaren die zeggen, deze vrouw was voordat zij tot Christus kwam, was zij een hoer, een prostituut. Zou kunnen. Nou moet je denken, Jezus is op bezoek bij Simon de Melaatse. Dat is natuurlijk geweldig. Hè? Als Jezus bij jou persoonlijk op bezoek komt de avond, wauw. Nou, de boel moet opgeruimd zijn voorin, of niet? En de aardappelen mag er niet aanbranden. Het moet top, tip, top verloren. Het laatste wat Simon wou, is dat er een vrouw met een slechte reputatie binnenkomt en net doet of ze er thuis is. Wat voor indruk schept dit? Moet je dat eens voorstellen? Dit gaat helemaal mis. Weet je, en wat doet deze vrouw dan? Deze vrouw brengt echte kostbare nardesolie, hè? Nou, misschien de oil of oelas van toen, of weet ik veel wat, weet je wel, maar heel dure olie. En zij brak die vlees en ze gooit het uit over Jezus. Zij nam niet alleen 10%. Ja? Ze gaf alles, maar deze olie kan je best ervan uitgaan dat dit haar leven representeert. Dus eerst is heel duur. Staat dat voor meer dan 300 schellingen verkocht kunnen worden. Nou, een schelling was een dagloon. Dus meer dan 300 dagen werk. Als je de weekends eraf nemen, de ATV-dagen. Nou, dan zit je al dik onder de 300, hoor, geloof me. Dit was meer dan een jaarse inkomsten. De gemiddelde Nederlander verdient, wat, iets? 25, 30.000 euro per jaar? Misschien nog wel meer. gemiddeld. Hè? 25 ongeveer. Nou, dat is meer dan 25.000 euro waard. Dit was niet iets kleins wat ze deed. Mensen, als jij God wil volgen, reken ermee dat het jou alles kost. En zij was bereid om dit te doen. Weet je wat zij zei? Die mensen zeggen, oh man, hoe kan je dit doen? Ze waren zeer verontwaardigd. Maar wat zeggen ze eigenlijk? Eigenlijk zeggen ze, vrouw, deze Jezus is dit niet waard. En wie zei dat? Mensen in wiens huis Jezus welkom was. En de discipelen. Dus wij hoeven niet te verwachten op een handenklap van de podium van de ons gemeente als wij de Heer wil gaan volgen. Dat gaat niet gebeuren. Maar weet je, deze vrouw zegt, voor mij is hij dit waard. Voor mij is hij dit waard. En weet je wat ik zo geweldig vind? Jezus zegt, zij heeft gedaan wat zij kon. Niet zij heeft gedaan wat Paulus kon. Maar wat zij kon. Nou zou ik jou wel vragen, heb jij al gedaan wat jij kon? Op haar grafsteen zou de geweldige spreuk, zij heeft gedaan wat zij kon. Wat zou op onze graf staan? Zij wou het altijd wel graag, maar is er nooit aan toegekomen. Ja, ik ben vergeten. Iemand zei eens bij de graven, bij de begraafplaatsen, zeggen ze, hier liggen de doden en hier liggen de levenden. Ga liever iets moois schrijven. Maar wat is Jezus mij waard? Weet je wat zij nog zei? Zij zei, ik ga nooit weer terug naar mijn oude leven. Hoe weet ik dat? Want zij ging die fles, moest ze naar de marktplaats om te gaan kopen. En haar jong te houden, haar mooi te houden. Maar zij brak die fles. Zij brak hem. Ze zei, ik ga hem nooit weer opvullen. En ze zei niet een beetje voor die goede werk dat ik in iedereen zijn goede boekjes kom. Zij zei, alles voor Jezus. En weet je wat ze nog deed? Wat zij deed ze op tijd. Zij koopte de tijd uit. Het was na 2 dagen Pascha, staat daar. De volgende avond was Jezus met zijn discipelen op een geheime locatie. Niemand wist waar ze waren. Als zij 1 dag langer had gewacht, was het te laat. Hebben we niets over haar gehoord. 1 dag. Hoeveel tijd heb jij nog? Hoe lang moet God nog wachten op jou en mij? Geloof door liefde werkend. Weet je, ik kan jou zeggen wat Jezus jou waard is. Zal ik je zeggen? Alles wat jij tot vandaag van jezelf aan hem hebt gegeven. Dat is wat hij je waard is. Niet wat jij nog wou doen. Wat jij hebt gedaan. Wat jij van jezelf, van jouw hart, van jouw tijd, van jouw kracht, van jouw inzet, van jouw middelen, van jouw hele wezen. Mag ik ze wat anders vertellen? Ik weet ook wat jij hem waard bent. Je bent hem meer waard dan alle heerlijkheid van de hemel. Je bent hem meer waard dan al het goede die hij daarachter heeft gelaten. Je bent hem meer waard dan zijn eigen welzijn toen hij hier op aarde was. Dan zijn eigen roem. Hij werd veracht, gespuugd, geslagen. Omdat hij jou zo kostbaar vindt. Wat is hij jou en mij waard? Wat voor offer kunnen wij hem brengen? Was het Jim Elliot die gezegd heeft, hij is geen dwaas die geeft wat hij in ieder geval niet kan behouden. Om daarmee te winnen wat hij nooit weer zal verliezen. Ik wil afsluiten gewoon door dit te zeggen. Ik weet zeker dat God geweldige werken heeft voorbereid. Goede werken voorbereid voor jou. Ik weet dat zeker. Opdat jij erin mag wandelen. Maar je zal hem alleen gehoorzamen als je hem lief hebt. En niet omdat je veel weet. Deze vrouw wordt niets gezegd over haar kennis. Niets gezegd, ook geen verwijzing verder naar haar oude leven.
Maar zijn Jezus is mij dit waard. En we spreken nu nog over haar. We gaan ook haar in de hemel zien. Koop de tijd uit. De dagen zijn boos. Wees niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is. Laten we samen bidden. Heere, u kent ons. U weet alles van ons. En ik bid u, Heere, dat u door die geest onze harten overtuigt. U weet ook hier hoe we hier zitten vandaag. U weet, Heere, waar wij mee worstelen. En ik wil jou gewoon bidden. Ik wil als jij vanmiddag hier zit en jij voelt dit worsteling in jou. En jij voelt gewoon heel duidelijk een specifieke iets. Specifieke gebied, een specifieke hobby misschien. Misschien een iets anders. Wat jij gewoon weet, dit moet veranderen. Of dit moet je afgeven. Dan wil ik je bidden om dit op dit moment gewoon echt aan de Heere te zeggen. En zeg, Heere God, ik leg het in uw hand. Niet mij wil, maar uw wil geschieden. En ik wil zeggen, Heere, leer ons uw wil kennen. Leer ons het goede. Leer ons het goede wil kennen, Heere. Het volkomene. Leer ons kennen uw welgevallige wil. Leer ons, laat wij kennen, Heere, het is goed om u te dienen. Het is goed om u te volgen. Leer ons, help ons dat we zelf leren van onze fouten, Heere. Maar laten we steeds meer op u gaan lijken. En laten we steeds meer leren gehoorzaam te worden. Heer, opdat u ons kan gebruiken. En ik bid u dat u de mensen zoals ze hier zitten gaan gebruiken, Heer. En dat u dingen door het leven gaat doen. Waar nog velen, door velen over gesproken gaan worden. Omdat u het doet, Heer. Ik loof u en prijs u. In Jezus' naam. Amen.